Welkom bij Een Geanimeerd Gesprek, een Nederlandstalige podcast over anime. Mijn naam is Gerard Vernieuwhuizen en vandaag zit ik aan tafel met...
Jocelyn van Alfa.
Jocelyn, ik heb een hele controversiële vraag.
Oh jee.
Is roken weer cool?
Ja, ik hoor geluiden dat roken weer cool is, ja.
Ja, ik hoor ook geluiden inderdaad. Ik heb het nooit gedaan. Ik heb nooit een sigaret gerookt. Zelfs niet geprobeerd. Ik weet niet. Het sprak me nooit aan of zo. Maar nu komt er toch een beetje mijn hobby inkruipen. En denk ik wel van ja, als er zoveel aandacht voor is, misschien zit er toch wel wat in. Ik heb het natuurlijk over twee trailers die voorbij kwamen de afgelopen twee weken. De eerste was van Smoking Behind the Supermarket with You. En de andere is Chainsmoker Cat Anime. Volgens mij heet die Chainsmoker Cat Anime. Misschien is dat nog een werktitel, maar...
Ja, het is wel... meteen is duidelijk wat het is. Dus daar ook wel.
Ja, nee, zeker. Dat wel inderdaad. Ja, maar apart is dat dan toch, hè? Dat je dan soms zo'n themaatje hebt waarvan je dan denkt... Is dit een themaatje?
Ja, als er, zoals meneer Peter R. de Vries ooit zei, weet je wel, 2 is toeval, 3 is heel toevallig en 4 is, weet je wel, dan heb je
is
wat.
Is een patroon, zoiets. Oh ja.
Is het een patroon, ja. Inderdaad. Dus bij deze is het misschien nog toeval en ja, dan daarna is het verdacht. En dan als het er nou 4 zouden zijn, dan zouden we inderdaad dat durven spreken van een patroon. Maar je ziet natuurlijk in anime wel vaker personages die roken en die dan ook soms gecensureerd worden trouwens. Dus dat het ineens een lolly wordt of een chocoladesigaret. maar zelden dat het zo'n belangrijk thema is dat het in de titel van de serie ook zit. Zoals een chainsmoker kat dan. En dan Smoking Behind the Supermarket. Ja, wel interessant. Moet je een beetje in de gaten houden, deze is het een trend? Vraagteken.
Ja, ja. Overigens die tweede, die is Behind the Supermarket with You. Dat is ook, daar ben ik wel benieuwd naar. De manga is erg leuk. Het is een, een slow burn. Ja, is het romans? Nog niet echt of zo. Het is meer een beetje uit, hoe zeg je dat, zo'n white collar werker van in de 40 die achter de supermarkt een sigaret opsteekt en daar een cashière tegenkomt en ze raken met elkaar aan de praat. En het zijn een beetje vignettes dat ze elkaar weer tegenkomen, dat hij overwerkt is of dat zij een vervelende klant heeft gehad. En een beetje elkaar een beetje de sores van de dag met elkaar delen achter de supermarkt. Dus dat is een leuke insteek. En ja, ze zijn toevallig aan het roken. Dus ja.
Ja, het is natuurlijk wel hoe je mensen tegenkomt, hè. Zeker iemand die salaryman heet, zo iemand. Dat is zo'n office worker. Ja, je komt gewoon niet heel erg snel echt in gesprek met inderdaad iemand die in de retail of de service werkt. Dus het is wel een interessante manier om die twee werelden zo te laten samenkomen in een serie. Maar ik ben benieuwd. Weet je welke studio dat gaat doen? Want ik ben ook wel echt benieuwd naar die laatste. Chainsmoker Cat, denk ik. Ja, dat wordt lezen leuk voor de meme, weet je wel.
Ja, ik weet niet of dat bekend is. Heb ik even gemist. Maar nou ja, we hebben nog tijd om...
Best ook. Wat komen die allebei dit jaar ook nog?
Volgens mij is dat wel de bedoeling inderdaad.
Ja, Jesus.
Ook daar weer... Ja, gooi het maar op de grote stapel.
Meer met dit jaar. Maar goed. Dus laten we uit dit jaar ontsnappen.
Ja, laten we naar twee andere jaren gaan. Naar onze geboortejaren.
Ja.
Laten we een wedstrijdje houden. Wie heeft het beste geboortejaar? Ik heb wel het idee dat we onszelf een beetje zo... hoe zeg je dat? Calling yourself out. Van, oh ja, nee, nu is wel duidelijk hoe oud we... of hoe jong we zijn. Net hoe je het wil verwoorden.
Ja,
oh,
ik bedoel...
Shit, dat confronterend. Vooral voor mij.
Ja, want jij hebt een heel mooi mijlpaaljaar. Een mijlpaaljaar. Dit jaar.
Ja,
jouw geboortejaar is 40 jaar
86.
geleden. Ja, 1986. Ja. Hoe voel je je daarbij?
Ik zei het net voordat we gingen opnemen, zei ik het ook. Van, het voelt een beetje dat 40 ook zo'n cut-off point is voor heel veel dingen. Van raken dingen in de vergetelheid of zijn het klassiekers voor de eeuwigheid? En dat vond ik ook een beetje toen ik ging opzoeken van, welke anime kwam uit 1986? Dan zie je van die titel staan waar dan van wordt gezegd van, oh ja, nee, dit is echt een all-time classic. En dat ik dan zo zit van, is dat zo? Want... Ik moet echt graven waar dit vandaan komt of wat het betekende. Sommigen is het echt wel duidelijk, maar bij anderen denk je toch van ja, oké. Ik vrees toch een beetje dat we over 5 jaar echt moeten gaan graven wat het ook alweer was.
Ja, grappig.
En hoe was dat voor jou? Want jij zit dan 3 jaar na mij.
Ja, ik kom uit 1989 en dat was toen ik in de jaren 2000 was dat heel cool. Toen was je nog een 80s kid, zeg maar. Dat was toen een soort, mocht je dan trots op zijn, een soort wapenfeit. Nou ja, nu is het, je bent gewoon een oudere millennial, maar ja, dat is wat het is. Het voordeel is dat 1989, ja, ik durf wel te zeggen dat dat echt een heel goed jaar was voor anime.
Ja,
ja. Ja, we gaan langs een paar bangers van titels. Ik denk vooral... Nou, er kwamen ook wel goede films uit, hoor. Maar het was vooral op tv heel, heel sterk. Er komen wel namen voorbij die vandaag de dag... Ja, dat gewoon, noem je dat, household names zijn. En een paar vergeten pareltjes. Dus, nou, leuk om er zo even doorheen te gaan. En ja, wie weet, Gerard. Wie weet ben ik het helemaal niet met jou eens met dat je een beetje moest graven. Want ik zie toch ook wel... volgens mij is 1986 komen er ook wel... goede titels voorbij.
Nee, dus zeker.
Ik heb er zin in.
Nee, zeker, zeker. Het is niet zo dat ik dat 86 echt waardeloos was. Ik bedoel, laten we gewoon erin vliegen. Castle in the Sky kwam uit van Ghibli. Ja, weet je, dat is gewoon een all-time klassieker. En zie je nog overal genoemd worden, voorbij komen. Ik moet zeggen dat ik hem zelf echt al heel lang niet meer heb gezien. Dus het is echt, ik moet hem weer eens een keer opzetten. Ik denk dat ik hem ook maar 1 of 2 keer heb gezien, überhaupt.
Ja, het is wel een soort Ghibli deep cut of zo, heb ik. Het is niet,
ja, hè?
Het
is, ja, dat vind ik ook.
Het
ja.
is niet de eerste film van Ghibli waar je aan denkt. En ook niet de tweede, ook niet de derde, 4, 5, ook niet.
Nee, ik heb ook het idee dat dat Howl's Moving Castle een beetje het plekje van Castle in the Sky heeft ingepikt op een of andere manier.
Oh, absoluut.
En dat, ja, ik weet niet helemaal waar dat op slaat. Misschien een beetje, ja... Howl's Moving Castle, Castle in the Sky. Ja, misschien dat het gewoon echt letterlijk is. Van, oh ja, je hebt 2 kastelenfilms, welke kies je of zo? Maar,
ja, maar ze zijn heel anders, hè?
Zeker, hoor. Heel anders. Zeker, zeker.
Het is echt een beetje steampunky deze. En wat ook wel leuk is dat Castle in the Sky geïnspireerd was door Miyazaki's reisjes naar Wales. Daar was toen in de jaren 80 een staking van, noem je dat, kolenmijners.
Oh ja, ja, mijnwerkers.
Mijnwerkers. En dat zie je ook heel erg terug in Castle in the Sky. Weet je, heel erg over het milieu en de relatie die de mens heeft met de natuur en technologie. Dus je ziet ook wel heel erg dat... Ja, gewoon echte Ghibli, Miyazaki thema's worden hier al neergezet. En dat zie je in eerdere films van Miyazaki ook. Maar ik denk dat het zeker, als je kijkt naar het kanon van Ghibli en van Miyazaki, dat dit er echt eentje is die je gezien moet hebben.
Nou, zeker.
En het holds up ook, toch?
Oh ja, nee, dat zeker. Het is, ik denk ook dat die robots in die vergane beschaving, dat ook gewoon zo'n all-time design is, wat je heel vaak, waar heel vaak aan gerefereerd wordt en hommages aan zijn. En überhaupt... hoe die film eruit ziet en met blauwe lucht ook heel erg werkt. En ja, met veel, veel primaire kleuren. Eigenlijk wat je van latere Ghibli-films ook heel erg herkent. Het voelt een beetje achter als een blauwdrukfilm, volgens mij.
Ja, een blauwdrukfilm. Dat vind ik ook. Ja. Ja, en misschien dat hij daarom ook niet die iconische status als een Mononoke heeft. En een Spirited Away. Maar ja, die films die zijn ook in het Westen heel groot geweest. En dat is deze niet. En het heeft ook niet, weet je wat een My Neighbor Totoro heeft, die ondanks dat die robots echt een heel iconisch design hebben inderdaad, maar niet die knuffeligheid die een Totoro heeft waar je heel veel merch van kunt hebben en wat kinderen meteen heel erg aanspreekt. Dus...
Nee, het is echt meer een discoursfilm waar je heel, heel veel over kan praten, maar inderdaad niet die knuffeligheid... heeft of zo. Of dat je zegt van, ik introduceer mijn familie eens aan een Ghibli-film of zo. Dan pak je deze niet als eerste.
Het is nooit de eerste. Ik denk dat de eerste film, dus als je je familie of je vrienden die geen anime kijken of het dat raar vinden, als je dan een Ghibli-film aan ze laat zien, dan raad ik eigenlijk altijd Howl's Moving Castle aan.
Oh, grappig. Ja, ik denk...
Als eerste
Ja, Ghibli. Ik denk dat ik misschien toch wel voor...
De makkelijkste Ghibli.
Ja, het is wel de makkelijkste inderdaad. Ik denk dat ik misschien toch wel voor Spirited Away zou gaan. Ook omdat je daar een Nederlandse dub van hebt.
Ah, ja. Ja, dat scheelt natuurlijk ook heel erg.
Ja, 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 ja. Hey, heb jij een 89? Heb jij een linkje met... heb jij een Miyazaki film? Heb jij een Ghibli film in 89 eigenlijk, of niet?
Ja, zeker. Ja, dat heb ik. En het is Kiki's Delivery Service. Dus ik denk ja. Dat wel win.
ik vrees ook... Ja, nee, ja, als ik moet kiezen tussen die twee, welke zeg ik... Ja, oké, okay, ik heb letterlijk zo'n printboek hier op een koffietafel liggen van Kiki's Delivery Service.
Ik wil zeggen, jij bent fan. Nee, maar dit is er wel eentje hoor, vind ik. Het is zo lief en mooi en vergeleken met The Castle in the Sky, die gaat heel erg over de jongen en het meisje.
Ja.
Dat ze elkaar helpen, wat ik heel mooi vind, ook bijvoorbeeld aan een Princess Mononoke, waarin ze elkaar helpen. Maar hier is Kiki echt de ster.
Ja.
En zij is echt de classic Ghibli girl. Ghibli films hebben vaak meisjes in de hoofdrol. En ja, zij sprankelt van je scherm. Wat heel leuk is dat deze film gebaseerd is op een boek. Dat wist ik dus niet.
Ja, het is uit 1930 of zo heb ik even in mijn hoofd zitten. Ik weet niet of dat klopt. Maar goed, het maakt niet uit.
Ja, gewoon best wel een oud boek.
Ja, de film verschilt in ieder geval van het boek. Heel de sectie dat Kiki op een gegeven moment vergeet hoe ze moet vliegen. Dat zit helemaal niet in het boek bijvoorbeeld.
Oh, en dat dus, is echt het punt van de film inderdaad. Maar wel leuk is dat ze... Ja, My Neighbor Totoro kwam uit in 1988. En rond die tijd begonnen ze de productie hiervan. En Miyazaki, dit is een heel classic Miyazaki verhaal. Want die begon als producer aan deze film. En Sunao Katabuchi, die zou de regisseur zijn. Nou ja, dat heeft Miyazaki overgenomen van hem. Want hij bemoeide zich overal tegenaan, zoals het Miyazaki betaamt. Miyazaki is trouwens ook degene die heel verantwoordelijk is geweest voor het veranderen van het verhaal. Ik weet niet precies, zeg maar, wiens idee was dat zij dat die vlucht zou verliezen. Maar hij heeft dus heel veel nieuwe scènes en dingen toegevoegd.
Ik vind het echt een hele leuke film.
Ja, maar het is fantastisch.
Er zit ook één trekje van Miyazaki in, is dat de afronding heel abrupt is. Dat doet hij vaker met zijn films. Dan is het van, oké, okay, verhaal is klaar, snel naar de credits vliegen. Spirited Away heeft dat heel erg, vind ik. Ik vind dat Kiki's Delivery Service het ook heel erg heeft. Je hebt een eindscène met de zeppelin die op hol slaat. En dan Kiki moet achter die jongen aan, die aan die zeppelin aan een touw hangt. Zij redt die jongen. En de credits rollen al over het scherm zo'n beetje. Dat is echt dat je denkt van, ho, wacht. Ik dacht dat we nog even rustig gingen afronden. Dus daar is geen tijd voor.
In de credits zie je nog wel wat scènes over hoe het gaat met iedereen. Hè? Dus
ja, dat wel. Het is
ook niet dat je naar zwart gaat. Maar ja, daar heeft Miyazaki een handje van. Omdat is met The Boy and Aaron bijvoorbeeld ook.
Ja,
ik vind dat eigenlijk wel mooi. Want wat er dan gebeurt, is dat je zelf langer met die film blijft zitten.
Ja, klopt, ja. Dat is heel grappig inderdaad. Als kijker ben je er nog niet klaar mee, terwijl de film al klaar is inderdaad.
Ja, en dat is mooi, want dan blijf je er toch langer over nadenken. En dan, gaat het een beetje in je zitten. En ik vind dat wel heel effectief. Het is riskant, want je moet echt goed zijn. Wil dit het goede effect hebben? Maar want als je dit gewoon een stekker eruit trekt, dan denk je, what the fuck? En dan blijf je met dat gevoel zitten. Dus het luistert heel nauw. Dat kunnen we wel aan meneer Miyazaki overlaten. Toen al, hè? 1989. We hebben het over, god, dat is 37 jaar geleden.
Wel mooi dat je voor moet nadenken. Hoeveel jaar geleden is het, je geboortejaar?
Ja, heb jij dat niet? Ja, jij hebt dat niet, want jij wordt 40 dit jaar. Maar ik zit echt te denken van, sorry, is 90... Oké, hoeveel jaar? Wacht, hoe oud
ben je? Op een gegeven moment hou je op, hoor. Dan zijn het de mijlpalen die je onthoudt. Dat klopt wel. Hey, heb jij nog een andere connectie met Ghibli, Miyazaki staan op jouw lijst? Volgens mij wel, toch?
Weet ik niet.
We hadden het over de World Masterpiece Theater. Daar hadden we het over.
Je hebt gelijk. Dat is inderdaad nog een bruggetje. Ja, dit is heel leuk, vind ik. Want, ik pakte dan gelijk eventjes twee ter illustratie. In 1989 kwam Jungle Book Shonen Mowgli uit. Dus inderdaad een anime-adaptatie van de Jungle Book. En die kwam dus na de Walt Disney film. Dus het is ook een soort compromis tussen de boeken waar Mowgli uitkomt en de Walt Disney film. En wat heel grappig was, is deze anime was heel populair in India. Dus ik haalde ook echt een dub in Hindi. En met een originele openingssong ook in Hindi. Die heel populair scheen te zijn. En die kwam ook in Amerika uit, deze Adventures of Mowgli. Volgens mij hebben we deze in Nederland ook gehad.
Ja, het hebben we vaak.
Wat wij ook hebben gehad is Peter Pan no Balken, dus de avonturen van Peter Pan. Die anime van Peter Pan, die was hier ook op tv. Ja, ik kan me deze herinneren. Het link naar Ghibli en World Masterpiece Theater. Nou, Ghibli die zat daar dus bij. En World Masterpiece Theater, dat was een blok op tv, waarin ze dus anime of gewoon animatieseries gebaseerd op sprookjes lieten zien. Dus dat zijn, Les Miserables ook, in 2007. Toen was een soort reboot van World Masterpiece Theater. Dan denk ik, nou, is dat een sprookje? Niet echt.
Ja.
Maar goed, dus ook Peter Pan, Mowgli, Dog of Flanders. Dat was 1975. Toen kwam dit blok eigenlijk uit. En dus Hayao Miyazaki en Isao Takahata van Studio Ghibli hebben aan een aantal series meegewerkt aan dit blok. Dus die hebben hier eigenlijk hun vroege animatiemeters gemaakt.
Ja, dat was de serie van vorig jaar.
Ja, het werd geproduceerd door Nippon Animation. En dit blok draaide 23 seizoenen.
Ja.
Dus dat begon met A Dog of Flanders in 1975 dus. Tot 1997 met Remy Nobody's Girl. Toen kwam er dus die reboot in 2007 met Les Miserables Shoujo Cosette. En wat leuk is de meest recente serie uit deze stal is Anne Before Green Gables. Konnichiwa en Before Green Gables. Ja, dus het was wel een soort. Ik vind het een heel leuk concept dat je sprookjes en sprookjes adjacent verhalen. Ja, dat je daar anime van maakt. Ja, ik roep wel eens dat het zo goed zou werken. Ook bijvoorbeeld een Game of Thrones of zo. Dat zou ook heel goed werken als anime, denk ik. En een Lord of the Rings ook. Dat is natuurlijk ook een animatiefilm geweest. Het zou gewoon goed werken als het gewoon echt door een top team wordt gedaan. Niet, ik ga even die anime-film van die een paar jaar geleden uitkwam, gebaseerd op personages uit Lord of the Rings of in ieder geval Tolkien-verhalen. Die laat ik even negeren we even, want die was gewoon echt niet goed. Die was ook gewoon niet goed geanimeerd. Dat was echt heel jammer. Ik denk van, doe het dan echt goed. Dan heb je bangers. Want Peter Pan en Balken, dat was echt fucking sick. Ik vond het echt heel leuk als kind. Was 41 afleveringen ook, hè? En dat is wel, dat had ik wel erg als kind, dat die Walt Disney films, ik vond het echt fantastisch, maar het was allemaal zo kort. En ik wilde graag langer in die wereld zijn. En dat kan je dan met dit. En dat is gewoon mooi.
Ik vind het vooral mooi om te zien van het World's Masterpiece Theater. Je hoort die term wel eens vaak voorbij komen. En dan snel gaat kijken wie er allemaal doorheen en voorbij komt. Wie eraan mee heeft gewerkt en waar aan mee heeft gewerkt. Van dat is een soort van, ja, zo stambomen en dat vertakt dan alle kanten op. En dat is ook gewoon heel interessant om altijd te horen. Jij noemde net series met veel afleveringen. En dat lekker is om dan lekker lang in de wereld te kunnen blijven. Ik heb er daar eentje van. Dragon Ball, de originele, kwam uit 1986 en liep heel lang door. Ik had hem bijna gemist. Ja, ik had hem bijna gemist op mijn lijstje. Je kan op My Anime List kan je zoeken van, wat komt er uit 86? Of wat heeft de startdatum in 86? Alleen moet je ook een einddatum opgeven. Dus ik had daar 31 december 86 gedaan. Ja, toen kwam Dragon Ball niet tevoorschijn. Maar dat komt omdat die serie gewoon jarenlang heeft doorgelopen.
Ja, tot 1989 liep die door.
Ik vermoed ook zo gewoon lekker elke week. Met misschien eens een keer een pauze tussendoor als het kerst is of zo. Of Golden Week. Maar ja, dit was hoe het vroeger ging, hè. Ik moet zeggen dat ik het origineel dus gewoon, ik heb het nooit gezien. Het is hier. Nee, maar dat komt ook gewoon omdat het hier in het Westen volgens mij, of tenminste hier in Nederland, met Dragon Ball Z vooral begonnen. Ik weet dat. Ik weet wel dat ik de eerste aflevering opzet en dat ik eventjes dacht van, huh, waaraan refereren ze? Deze personages kennen elkaar, maar het gaat. Met Dragon Ball Z gaat zo snel van start dat je ook compleet vergeet dat er misschien een vorige serie bij zat. En dat je denkt van ja, ach, je hebt het niet nodig om Dragon Ball Z te kijken. Dus
Nee, helemaal niet. En je zit, en ik denk ook juist omdat al die personages elkaar kennen en dan vrienden zijn, of misschien een beetje frenemies, dat je, ja, dat je meteen daarin wordt meegenomen.
Ja.
Is dan gewoon heel, ja, Dragon Ball Z begint dan heel gezellig en dan ja, al snel niet, want dan komen natuurlijk die Raditz, die Saiyan, die komt naar beneden, die stort de aarde en dan ja, wordt de vrede verstoord.
Ik heb wel het idee dat Toriyama altijd meer had met Dragon Ball dan met Dragon Ball Z. Ja. Hij heeft natuurlijk echt vaker de Goku is later weer een kind van gemaakt. En je had natuurlijk vorig jaar weer die Dragon Ball Diamond. Dus even te denken wat de subtitel was. Ja.
Daima.
Ja,
daar was, is hij ook weer een kind.
Was hij ook weer een kind inderdaad in de tegenwoordig niet meer kennen serie na Dragon Ball Z. Waarvan de subtitel ook. Nee, die dus niet.
GT,
ja, die niet meer kennen is die ook weer een kind. Dus Dragon Ball is wel ja, waar Toriyama altijd een beetje naar trok, heb ik het idee. Dus ik moet er ooit nog eens van kopen, maar hier begon het allemaal, de mania noem ik het maar.
Ja, het was natuurlijk een fenomeen in Japan, hè? Want dit kwam ja, pas heel laat onze kant op. En het is gewoon een iconisch werk. Iconisch character designs, iconische... ik moet ook heel erg denken altijd als ik aan Toriyama's artstyle denk, aan die fantastische tech die hij tekent.
Die
ruimteschepen, die capsules, die voertuigen, dat was gewoon waanzinnig. Alles was een beetje zo rond en gezellig.
Ja. Deze week, op het moment dat we dit opnemen, is volgens mij nu één dag ook weer een Dragon Quest 7 reimagined uit. Dat ziet er ook gewoon weer... Het is echt zo'n tijdloze artstyle die Toriyama heeft. Dus ik voel deze altijd wel, hoor. Ja.
Ja, het is fantastisch. Maar ja, sorry. Gaat mijn jaar dan misschien winnen als het over Dragon Ball gaat? Want in 1989 kwam Dragon Ball Z uit.
Mooi, dus het loopt ook gewoon door. Zo bam, ja, hoppa.
Ja, want de laatste afleveringen van Dragon Ball, dat is een beetje januari of winter 2000, of winter 1989. En dan komt in april 1989 in Japan dan, hè, komt Dragon Ball Z uit. Nou, dat kwam natuurlijk veel later, kwam in de 90s pas naar het westen. Dus toen keek ik het op tv. Toen ik uit school kwam, rende ik naar huis. En dan was er een nieuwe Dragon Ball Z aflevering op Cartoon Network. Heel vet. Maar ja, dit kwam in Japan in april 1989 uit. En dat liep tot januari 1996.
Niet te doen.
Dat is gewoon... Wow. Ja. 7 jaar non-stop, want dit zijn 291 afleveringen. En zo maken ze gewoon niet meer.
Nee,
dat is
ergens
heel goed. Want dat komt de kwaliteit meestal ten goede. Hè? Je hebt seizoenen. Je kunt wachten tot de manga weer bij is. Je kunt je animatoren break geven. Je hebt geen filler arcs. Dat is een hele grote gevolg van dat een serie maar door en door en doorloopt. Dat zie je eigenlijk niet meer in grote shonen titels. Kijk naar My Hero Academia en Jujutsu Kaisen en Demon Slayer. Die hebben geen filler arcs volgens mij.
Nee.
Omdat ze dus stoppen tussendoor. Maar ja, dit was een krankzinnige smash hit. Dit kwam naar 81 landen, de dub. Dus het werd in meerdere talen gedubt. En wij kregen in Nederland toen de Engelse versie met de Nederlandse ondertiteling. Of de Amerikaanse versie, moet ik eigenlijk zeggen. Wat kunnen we hier nog over zeggen, man?
Ik ben echt heel benieuwd dat ik niet gevonden zo 1, 2, 3 is van hoe dat er werd ervaren. Van oké, Dragon Ball liep af. Waarschijnlijk mooi een strik eromheen. En dan opeens 3 maanden later timeskip. Goku is volwassen. En waar gaan we naartoe? Ik ben echt benieuwd of dat een soort van cultuurschok was. Of dat de manga gewoon al doorliep. Dus dat het allemaal bekend was. Dat je zou echt gewoon een soort van... Ja, met de tijdcapsule zou ik dat gewoon willen zien en vangen. En horen van mensen. Hoe wordt dat ervaren? Want ik vind dat zelf ook altijd in series of in films. Ook altijd gaaf als dat goed wordt gedaan. Een timeskip. Dat je denkt van, wow, wat gaan we doen? Dat je even zo'n schok hebt als kijker van... we hebben een reset van de stakes. Wat gaat er gebeuren? En dat doet Dragon Ball Z natuurlijk heel lang heel goed, vind ik. Dat constante opvoeren van de schaal zonder dat dat in het belachelijke trekt. Daar vond ik Dragon Ball Super slecht minder goed in. En Dragon Ball Z blijft het binnen de perken. Er zitten zoveel iconische momenten in die serie, ook verderop.
Ja, en het blijft heel, heel menselijk. Weet je, de struggles van een Vegeta die zo hard werkt en maar gewoon niet op hetzelfde niveau kan komen als een grote voorbeeld toch wel, Goku. Die eigenlijk op puur rauw talent, weet je wel, alles eigenlijk aangereikt krijgt. Lijkt wel dan, hè? Ja. Goku vecht natuurlijk ook heel hard. Maar dat is gewoon iemand die ook een soort klassenstrijd komt daarbij kijken. Want Vegeta is de prins van de Saiyans. Dus hij zou de Super Saiyan moeten zijn. En waarom is deze nietsnut die per ongeluk op de aarde terecht is gekomen en ook niet uit een mooie bloedlijn of zo komt, waarom is hij dan degene die het allemaal komt aanwaaien, die krachten? Dat was een heel mooie struggle. En uiteindelijk toch een soort bromance, frenemy shit dat ontstaat is. Heel mooi. Wat trouwens wel een interessant feitje is over, jij hebt het over die timeskip. Dragon Ball Z is gebaseerd op de latere hoofdstukken uit Dragon Ball. Dus die timeskip zit er volgens mij al wel in de manga.
Ah, ja.
Maar dit is natuurlijk helemaal een eigen leven gaan leiden.
Ja, precies. Ja. Over iconisch gesproken, pak ik hem weer terug naar 86. Iconisch op een andere manier is de Super Mario Bros. Anime film.
Ja, man.
Jemig. Er was pas een, pas zeg ik, dus ook misschien alweer 2 of 3 jaar geleden, een project dat hij in 4K is gerestaureerd en je kan hem nog gratis op YouTube kijken. Je hoeft hem niet per se te kijken. Jeetje, wat is dat ontzettend matig, zeg. Ja, nee,
is dat slecht? Terwijl die Mario-anime, die zijn toch allemaal wel leuk?
Nou, ja, ik weet niet. Ik vind heel veel wat met Mario wordt gedaan als het in filmvorm is. Ja, check ik al een beetje uit. De film met Chris Pratt vond ik ook ontzettend witte brood met een plakje kaas.
Ik vond hem echt vreselijk. Sorry dat ik het zeg.
Ja, als je de Beastie Boys opzet en dat is dan jouw, dat moet dan het hoogtepunt zijn of zo. Nou ja, goed.
Ja, weet je wat het is? Wat ik heel vervelend vind aan die film, en dat die hebben wel meer westerse verfilmingen van comic books en videogames is er last van, is dat het heel erg is van, kijk eens, dit ken je nog toch van vroeger? Dat vond je toen leuk. Ja. Dus kijk eens, hier is die weer. En dat doen die anime adaptaties eigenlijk niet.
Nee.
Daar is de wereld is gewoon de wereld. En zonder dat, want ik voel me dan een beetje vies. Dat ik denk van, jij misbruikt mijn nostalgie. Het is een soort goedkope manier om sentiment bij mij op te wekken. Terwijl ik wil dat ik iets ga voelen door het verhaal en de personages en de wereld. En niet omdat je mij de hele tijd wijst op, kijk eens, dit ken jij nog van vroeger. Ik haat dat. Ik vind dat echt een vies trucje. Daar zit die film vol van. Maar ja, dus is deze anime film beter dan? Waarschijnlijk niet. Op andere manieren slecht.
Nee. Dit is gewoon... Deze is op een hele andere manier slecht. Ja, nee, dit is gewoon slecht door, ik weet niet eens meer wat het verhaal is, maar het is gewoon uitermate saai. En volgens mij de conclusie, op een gegeven moment komt er ook gewoon een personage bij. Die heet Prins Haru. Dat staat me echt nog vaag bij. Die komt echt vanuit het niets opeens opduiken in de conclusie van de film. En ik weet niet meer of die de held wordt of dat hij gered wordt. Maar opeens draait het om die Prins Haru. Terwijl hij past letterlijk gewoon niet in het universum van Super Mario Bros.
Raar, joh.
Het is een hele verwarrende, maar ook vooral ontzettend saaie film. Dus wat ik zeg, je kan hem kijken. Hoeft niet. De naam is iconisch, de uitvoering niet. Laten we het zo zeggen.
In mijn jaar kwam er ook nog een Super Mario anime uit. Of misschien wel meerdere, maar dat waren dan van die Japan exclusives. Volgens mij is er eentje ook een OVA dat Mario de brandweer wordt of zo. Weet ik veel.
Ja, oh ja, 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 dat, oké. Okay. Ja, leuk.
Ja, good for him.
Ja.
Ja, nou wat misschien wel leuk is als we het hebben over franchises. Want die had je natuurlijk ook in de jaren 80 en dat werkt nog steeds door. Eentje daarvan is de Transformers. En daar kwam er eentje van uit in 1989, Transformers Victory. Ook Toei Animation, die heeft heel veel van deze 80s bangers gedaan. Want ook Toei Animation natuurlijk, ook Dragon Ball Z. Maar het is een Japanse spin-off van de originele Transformers Animated Series. Want dat was volgens mij dan wel Amerikaans, dat klopt. Dat was inderdaad gebaseerd op die speel, op dat speelgoed. En dat was dan zo'n Hasbro cartoon. Weet je die dingen nog? Weet je wel, Hasbro cartoons?
Ja, Japan had Gundam en in het westen kreeg je Transformers. Een beetje dat, die splitsing kreeg je.
Ja, en Japan had dus ook Transformers. Ja, is het een heel bekende iconisch ding? Nee, maar het is wel, je hebt verschillende generations aan... Ja, series en films en zo binnen de Transformer Universe. En dan dit is dan Generation 1. En dit is dan pas dan net de heksluit van Generation 1, zoiets.
Okay.
Volgens mij de originele Transformer serie uit Amerika, die kwam, die Hasbro cartoon. Nou, dat was wel vet. Dat was ook 98 afleveringen, 4 seizoenen. Ja, dat kwam 1984 kwam dat uit en dat liep tot 1987. Dus dat is echt crazy ook hoor, dat dat zo'n fenomeen is geweest.
Ja, nu we toch een beetje in dit hoekje zitten, Mobile Suit Gundam ZZ komt uit 1986. Also, ik kende deze weer niet. Ik zit totaal niet in mijn Gundam als ik eerlijk ben. Af en toe kijk ik er wel eens eentje. Maar dan het liefst probeer ik de meest standalone dingen te pakken. Omdat je anders heel erg in vooral de lore en een beetje wat jij net beschreef. Van, hey, ken je deze nog? En dan zeg ik, nee. En dan haak ik een beetje af. Dit lijkt eentje van een van de mindere ZZ. Die niet echt hoge cijfers. En ik heb niet het idee dat iedereen nou op de banken staat voor deze serie of zo. Maar ja, om maar aan te geven, Gundam gaat ook al flink lang mee.
Heel lang, ja. Maar ik denk dat vaak als mensen aan die Gundam, die vroegere Gundam-series denken, ja, dan denk je uit die werk uit de jaren 90. Maar dit liep toen al.
Ja.
Maar ja, echt iconische dingen kwamen. Ja, het begon toen een beetje. En ik moet ook zeggen dat ik ook niet goed in die Gundam Extended Cinematic Universe shit zit. Maar ja, misschien wel leuk om een keertje in te duiken. Want het is gewoon nog steeds gaande.
Ja, we hebben ooit eens met Bas een aflevering gedaan over Gundam. Maar dan merk je gewoon dat je zelfs als je er een hele aflevering aan besteedt. Dat het echt is van ja, oké, waar moet je beginnen? En dat eigenlijk de conclusie ook is, er is te veel eigenlijk. En dat op een positieve manier hoor. Want heel veel is gewoon goed van Gundam. Maar ja, je moet echt gaan kiezen. Want alles kijken, dat gaat je gewoon bijna niet meer lukken. Dat...
Nee joh, no way. Ja, dat heb ik ook dus met One Piece. En natuurlijk met Kevin nog die hele One Piece aflevering gemaakt. Waarin hij ook heel erg in die arcs dook. En welke arc goed was en waar je dan het beste kunt beginnen. Maar ik kan gewoon niet 1000+ afleveringen kijken. En dan dat ik weet dat er bepaalde filler arcs zijn. Ik kan dat gewoon niet meer. En volgens mij waren er geluiden over een remake en zo. En denk ik wacht daar wel op. Totdat dat komt. Want dan heb je gewoon zoveel manga om te adapteren. Dan kunnen we gewoon gas op die lolly en door. Ja, en dan vind ik het niet erg om te committen aan meerdere afleveringen. Een paar honderd of zo. Dat is echt heel prima. Maar dat was echt een ding toen hoor. Toen in de... Ja, toen ik een beetje echt serieus anime ging kijken, ook in de jaren 2000 en in de jaren 2010, dat ik bijvoorbeeld Naruto keek en Naruto Shippuden, dus Naruto na de timeskip. Ook zag, dat was echt een goede timeskip ook. Maar dat ik dan ook gewoon online opzocht van wat zijn de filler arcs. Oké, ik moet nu even stoppen met Naruto Shippuden kijken, want er is nu een filler arc gaande en dan spaar ik ze weer op. Inuyasha had ook hele filler arcs. Dan stopte ik ook met kijken. Of dan zocht ik op wat zijn de filler arcs. En dan skipte ik die helemaal. Oké, aflevering 60 tot en met 83. Hoef ik niet van Kaza te downloaden, weet je wel? What a time to be alive.
Mag ik even compleet all my bullshit. Compleet wat anders.
Ga ervoor.
Alright. Ik heb deze nog niet gekeken. Maar ik ben hem al meerdere keren tegengekomen, omdat hij gewoon een ontzettend laag cijfer heeft. En zo sorteer ik vaak mijn shit.
Als in laag cijfer ga jij dan kijken?
Oh ja, nee, dat vind ik echt prachtig om te zien hoe een treinramp zich voltrekt. Dit is een OVA. De OVA heet Call Me Tonight. Komt dus uit 86. Dit gaat over een meid die bij telefoon sekslijn werkt en dat heet de Telephone Communication Madonna. Ik nodig jou even uit, of om de mensen thuis ook die luisteren, om de cover van Call Me Tonight op te zoeken. En dan snap je gelijk waarom dit Telephone Communication Madonna heeft, of dat daar een link mee zit, want er lijkt duidelijk inspiratie op te zitten. Nou, in ieder geval, Rumi zit daar aan de sekslijn en op een gegeven moment wordt ze ook gebeld door een cliënt waar ze naartoe gaat. Maar dat blijkt dan een monster.
Oh.
Dus dit klinkt een beetje als de exploitation-achtige hoek. En een beetje enorm fout. Maar ik ben ontzettend benieuwd hoe anime van 40 jaar geleden dit aanpakt.
Anime was een mistake toen al?
Ja, dat denk ik wel inderdaad. Ja, dus ik ben heel erg benieuwd. Dus deze staat echt nog echt al lang op mijn lijstje om eens een keer te kijken. Je moet alleen wel even een keer zin hebben om een 5 te kijken. Dat heb ik ook ik heb dat.
Maar ik denk dat het wel, zeg maar, qua thematiek en qua gender en politics en sexuality en zo wel interessant is om, zeg maar, met zo'n beetje een academische bril op een op die manier te gaan kijken.
Zeker, zeker, zeker. Ik weet even niet of de connectie met Madonna verder gaat dan alleen de naam van de telefoonlijn, of dat er ook nog een nummer van Madonna bewerkt in voorbij komt. Die moet je me even vergeven, maar ook dat vind ik dan weer interessant, van hoezo is daar opeens een connectie mee? Maar goed, ik ga het ontdekken. We'll report back.
Of het is iets bijbels, hè? Toch is Madonna niet ook een soort bijbels type?
Oh ja, ja, dat zou kunnen, maar dat, ik denk dat dit om de popster gaat.
Oké, okay. Nee, ik geloof je. Ja, ik bedoel, het was natuurlijk wel, jaren 80 zeg je 80's, dan zeg je wel Madonna natuurlijk.
Ja, daarom.
Nou, als we het over gender politics of zo hebben, in 1989 kwam Ranma One Half uit, de eerste. De eerste anime-adaptatie. Er zijn twee adaptaties geweest van Ranma One Half rond die periode. Dus je had de originele en Ranma One Half Net Tōhen. En die kwamen dan uit in 1989 tot 1992. 12 OVA's kwamen eruit van Ranma. 3 films. In 2011 was er een live-action special. En nu hebben we natuurlijk, toen werd het heel lang stil. En toen natuurlijk, hè, in 2024 kwam MAPPA inderdaad met de adaptatie in dan het tweede seizoen vorig jaar van die adaptatie. Ja, wat fuck moet je hier nou over zeggen? Bijna net zo iconisch als een Dragon Ball. En de enige reden waarom dit niet breder bekend is, is omdat dit niet in 81 landen is uitgezonden. Maar ja, die manga waar het op gebaseerd is van Rumiko Takahashi, daar heeft meer dan 55 miljoen van verkocht of zo. Een van de best verkopende manga aller tijden. En het is echt heel jammer dat dit niet naar Nederland kwam ook toen. En ik denk dat het misschien dan net een beetje moeilijker te behappen was of zo. Ook, ik weet niet waarom die keuze is gemaakt om die niet, of dat het überhaupt niet ter sprake is gekomen om deze naar Nederland te halen, weet ik niet. Want in Amerika is hij dus wel heel populair geweest. Ook de manga, trouwens. Ik denk dat die slapsticky humor en die rare, zeg maar, actie, comedy, martial art battles het heel goed deden. En zeker ook in Amerika, in de jaren 80 en zo, was alles natuurlijk ninja's en samurai. Dat was gewoon populair. Dus Dragon Ball Z ging natuurlijk ook over martial arts en zo. Dat was ook populair in de jaren 70, jaren 80. Ranma One Half ging, is een martial arts romcom. You know what I mean? Dus ik snap heel erg dat dit naar Amerika gehaald wordt. En in Nederland hadden we die fascinatie niet. Met een Bruce Lee en Jackie Chan die toen de oversteek maakte. En kung fu films. En in Nederland had je natuurlijk Kill Bill, Tarantino. Toen was het een beetje mainstream. Maar die hebben niet, zeg maar, zo'n ninja boom gehad zoals in Amerika. En ik denk dat dat misschien ook wel het een en ander verklaart over wat het goed deed in Amerika en wat in Amerika bleef. Het is echt des te wonderlijker dat Dragon Ball Z naar Nederland is gekomen. En ik wil echt eigenlijk heel graag daar nog een aflevering over maken. Kijken, kunnen we mensen vinden die met die beslissing, bij die beslissing betrokken waren? You know? Ik ga nu wel even factchecken of is het wel naar Nederland gekomen en heb ik het gewoon gemist? En
terwijl jij dat opzoekt.
Nee, het is echt alleen de nieuwe. Ja, vanwege door Netflix kwam het natuurlijk. Maar nee, het is niet, volgens mij in Nederland niet op tv geweest.
Ik zit nog eventjes te kijken wat ik absoluut moet noemen. Ik heb er nog twee staan. We hadden net een beetje over dat 40 jaar geleden, dat het een beetje zo'n cut-off point is van blijven mensen te herinneren of zakt hij langzaam weg. Ik heb een beetje twee in die categorie, denk ik.
Okay, let's hear it.
Ik pak ze even allebei tegelijk, want ik denk dat allebei een beetje, we beginnen ze te vergeten. De eerste is Windaria.
Oh ja.
High fantasy film. Volgens mij heeft deze film er één al wel een beetje last van, dat hij dus in hetzelfde jaar uitkomt als Castle in the Sky. En daarnaast is die ook niet extreem bijzonder of zo. Het is gewoon, weet je, als je een high fantasy anime film wil kijken, dan komt die op de lijstjes wel voorbij. Van, je kan die pakken, net zoals Lotus War als serie kan je pakken. Alleen heeft deze niet zoveel, ja, hè, staying power is het woord wat ik echt, wat echt bij me opkomt. Van ja, het is niet slecht of zo, maar het is ook niet uitzonderlijk goed.
Nee, ja, en ja, het is wel, als je het hebt over, ja, het anime filmjaar 1986, dan is het wel gewoon Castle in the Sky. Dit is ook een beetje het Ghibli effect, van als er een Ghibli film dat jaar uitkomt, dan is dat de film, zeg maar de anime film. Terwijl, in mijn jaar, komt ook nog Pat Labor uit, de film. Science fiction film, geregisseerd door Mamoru Oshii, je weet wel, van Ghost in the Shell, de film. En dat was een vervolg op de OVA miniserie van Studio Deen, dus Pat Labor The Early Days. Er kwam ook nog een televisieserie uit, later dat jaar. De film was in juli en de serie in oktober. Ja, en die was niet door Mamoru Oshii gedaan. Maar die film is wel echt een aanrader, hoor. Ik weet nog, wij moesten die toen kijken voor mijn bachelor. Ik heb een bachelor Japan Studies. En die moesten wij kijken in ons eerste jaar. Toen hadden wij het vak Japanimation. Dat was natuurlijk mijn favoriete vak. Dat was fantastisch. Dat ging inderdaad over anime en Japanse cultuur. En Pat Labor was daar eentje van, die moesten we toen kijken. En heel veel mensen vonden dat een heel moeilijk film. Want het was echt best wel een soort politiek drama ook. Harde science fiction. Slow. En dat was gewoon, ja, niet besteed aan snotneuzen van 18. Die gewoon kawaii, gewoon bishonen willen zien. Maar het is fantastisch. Wel echt iconic.
Ik heb hem nog niet gezien, dus hij moet op mijn lijst.
Ik denk dat dat leuk is, om die, ja, zeker ook gewoon, Oshii is echt een legend, helaas niet meer onder ons. Dus dat was er ook eentje, man. Ja, sorry, ik vind het gewoon echt een heel goed jaar als ik het zo op een rijtje zet.
Ja, 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 nee, je hebt echt een heel goed jaar. Mag ik mijn andere nog eventjes pakken waarvan ik zeg van ja, ik vraag me af of bij mensen nog belletjes rinkelen. Ik kende deze dus niet. Dat is Saint Seiya Knights of the Zodiac. En bij mij dacht ik van, oké, 118 afleveringen of zo. Echt ook weer zo, loopt enorm lang door. Bij heel veel mensen heeft het nog een speciaal plekje in het hart. En ik zeg van, ja, ik heb hem echt gemist. En is het iconisch?
Ja, ja, ja. Het is gebaseerd op die manga en ja, anime van gemaakt. En wat ik ook heel mooi vind, is die stijl. Want die manga die kwam volgens mij uit, ja, in 1985. Maar het heeft heel erg die mooie retro, bijna jaren 70 stijl of zo.
Oh ja.
Wat ik echt heel tof vind. En er is dus nu ook een Saint Seiya manga die nu nog loopt. Saint Maria. Huh. Die begon vorig jaar, die loopt nog. Ja, en het is wel leuk, want als je een beetje houdt van de Griekse mythologie ook en zo. Die Saints zijn allemaal reïncarnaties van, weet ik veel, Poseidon en zo, of weet ik veel wat. Het is allemaal een beetje, er zitten heel veel dingen in.
De goede
en ook inderdaad ook de Zodiacs en zo. I mean, het is wel echt wel een soort interessante titel om in te duiken. En volgens mij is er later, in 2019 kwam er toch ook nog, er was in 2019 ook nog een adaptatie van een 3D-animatie. Oh. Die ook op Crunchyroll staat, volgens mij. Maar die heeft een 4,7 op IMDb. Dus, I don't know. Het is een OVA-serie op Netflix te zien. Is, I don't know. Of Crunchyroll. Ja, het is wel gewoon leuk om te kijken. Als je hem kan vinden, die oude. Want ik weet niet of die makkelijk te vinden is. Die uit jouw jaar. Maar dat steltje is gewoon zo lekker. Het is gewoon zo iconic.
Ja, 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 ja. Ja, nee, dat had ik ook wel. Als je de cover kijkt, dan denk je wel gelijk van, oeh, interesting. Wil ik meer van weten. Dus dat nodigt nog steeds uit.
Ja, het is echt een soort team aan superhelden. En niet op een soort Power Rangers manier, maar het is ook niet Magical Girls. Het zijn jongens en meisjes door elkaar ook, volgens mij. Ik weet niet meer of het zijn alleen jongens, I don't know. Volgens mij zit er één meisje bij, die heeft een roze outfit natuurlijk. Dat is heel typisch. Maar ze hebben echt wel coole, ja, een beetje techie, mech-achtige armor met coole headgear.
Ja, met ook wat glamrock invloeden bijna met dat haar. Dat gaat alle kanten op. Dus het is heel, heel apart.
Het heeft wel wat.
Hey, jij zegt dat jouw jaar fantastisch is, maar dan wil ik nog één banger van je horen om echt thuis te brengen dat 1989 wel gaat winnen van 86.
Ja, wie kent hem niet? Wie kent hem niet? Alfred Jodocus Kwak.
Ja, oké. Okay. Ja, nou, duidelijk. Kijk, ja, klaar.
Ik denk dat ik allemaal andere kuttitels had kunnen hebben. En dat ik gewoon deze had kunnen noemen. En dat is gewoon, ja, oké, okay, dan.
Gewoon ons Trumpkaart. Ja, klaar.
Ja, 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 dit is de troef. Ja, fantastisch. Hè? We hebben hier natuurlijk ook een aflevering over gemaakt. Over de series uit je jeugd waren allemaal anime. Dus je hebt meer anime gekeken dan je denkt. Waaronder dus Alfred Jodocus Kwak. Dat is ook een heel leuk als ik op een borrel sta. En ze zeggen, oh, anime en... Noem eens een paar titels dan. En zeg ik, nou, Alfred Jodocus Kwak.
Ja, ik begin ook altijd met Alfred. Ja, ja, ja.
Ja, dan zeggen ze, wat? Nou, dan kun je dit hele leuke verhaal draaien, weet je wel. Gebaseerd natuurlijk op de theatershow van Herman van Veen. Co-productie met Telekabel Benelux, met VARA, ZDF, Televisión Española ook nog. En TV Tokyo, geanimeerd door Telescreen Japan. Echt in Japan geanimeerd. Kwam uit in 1989, 52 afleveringen. Met character designs van Harold Sieperman. Dus dat is een Duitser. Dus dat was ook weer echt een soort hele fantastische, hele unieke ja, internationale samenwerking.
Ja, lekker internationaal. Ja. Een soort van Sainsaru avant la lettre.
Weet je wel. Het is in zoveel landen een hit geweest. En gedubt en gesubt. Nou, natuurlijk Nederlands, de iconische versie die wij kennen. Ook Frans, Japans natuurlijk. Dat is ook heel leuk om de Japanse Alfred Jodocus Kwak even op YouTube op te zoeken. Ook de opening.
Ja, ik heb de Engelse toevallig Engelse voorbij zien komen. En die vond ik echt zo significant minder. En dat heeft echt wel te maken ook met Herman van Veen natuurlijk.
Wij hebben natuurlijk, wij Nederlanders. Daar komt hij toch een beetje met Dutch Pride of zo. Maar wij hebben natuurlijk die fantastische opening. Zo'n die Spetters Pieter Pater. In de Japanse opening is het echt een beetje een soort kereltje op avontuur riedeltje. En het is niets... Spetter Pieter Pater. Ze hebben een heel ander nummer. Terwijl als je hem vergelijkt met weet je, de Duitse, de Zweedse, de Spaanse, de Italiaanse, die hebben allemaal Spetter Pieter Pater gedubt. Dus nagezongen. En in Japan hebben ze hem heel anders gedaan. Je hebt ook op YouTube ook allemaal van die video's die dan alle versies achter elkaar laten zien. Alle, zeg maar, Alfred Jodocus Kwak openings. En dan zit de Japanse daartussen als een hele vreemde eend in de bijt.
Leuk, leuk.
Dit blijft tijdloos. Als je kinderen hebt, gewoon kijk dat gewoon met je kinderen. Het is zo'n prachtige serie. Niet alleen omdat het zo lief en charmant is en die boodschap zo goed. Maar ja, ook omdat het best wel die zware thema's, het fascisme en zo behandelt. En racisme en discriminatie. En het is zo'n uniek wondertje. Deze serie. Het is echt insane ook dat dit nooit een remake heeft gekregen. En dat moet het denk ik ook niet krijgen.
Nee, niet per se, denk ik. Ik denk dat het ook echt wel tijdloos is. Dus poets hem op, breng hem in 4K uit. En zorg dat ik hem op Blu-ray kan kopen. En dan komt hij in huis.
Dan ben je klaar. Kijk, sommige dingen zijn gewoon zo uniek in de ontstaansgeschiedenis. En hoe die gemaakt zijn. Ik moet dan ook denken aan de Lord of the Rings films. Want als je je verdiept in hoe die films gemaakt zijn. Zo maken ze ze gewoon niet meer. En dat zijn redenen waarom iets heel goed is. En dit is ook gewoon omdat het zo'n internationale productie is. Geïnspireerd door een theatershow. Dat gebeurt gewoon niet. Dat is zo bijzonder. Dus laat het voor wat het is. Inderdaad, breng het uit op 4K. Kijk het waar je het kan kijken. Ik weet het niet. Maar zorg ervoor dat je het kijkt met je kinderen. 1989, wat een goed jaar.
Ja, zeker. Absoluut. Ik noem er nog even eentje kort. En dan wil ik nog even een paar personen opnoemen. Want ik was dus op een gegeven moment gewoon ook een beetje aan het zoeken van... Oké, ik ga maar kijken welke personen uit 86 komen. Want anders dan is mijn lijstje zo leger. Ik had nog de Fist of the North Star film. Ik denk dat de serie iconischer is ten opzichte van de film. Dus dat is hem even. En ik had een heel raar vervolg. Barefoot Jen heeft een vervolg. Wist ik echt helemaal niet. Ik vind dat ook heel vreemd.
Heel raar, ja.
Ja, ja, nee, want het speelt zich dus 3 jaar af na het origineel, waarbij de atoombom op Hiroshima is gevallen. Dat zit die iconisch gruwelijke scène komt uit het originele Barefoot Jen met die smeltende oogkassen door de atoombom.
Ja. Oh. Vreselijk.
Maar het is 3 jaar later en we gaan verder. Ja, ik weet niet. Ik snap misschien ergens dat je toch wil laten zien dat het verder gaat of zo. Of dat het nog steeds verschrikkelijk is, ook 3 jaar later. Maar oké, nou ja.
Kijk, ik denk dat het... Ik wist het ook niet van dit bestaan. Maar ik denk dat je een interessant en goed en belangrijk verhaal kunt vertellen over die nasleep. van die bom. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen familie kwijtgeraakt, kinderen hun ouders. Dus ja, daar zit heel veel verhaal nog. Dus misschien de moeite waard om...
Ik weet niet. Het klinkt gewoon apart dat het een vervolg is, snap je? Dat is het misschien meer.
Ja, de titel Barefoot Gen 2 is echt een beetje als Schindler's List 2.
Ja, dat bedoel ik echt. Ja. Dat is gewoon raar, inderdaad. Ja. En dat zegt dan helemaal niks over hoe goed die film gaat zijn. Maar het klinkt gewoon vreemd, inderdaad. Ja. Hey, laat ik even overgang naar mijn beroemde personenblokje.
Ja, is leuk. Dat is leuk.
Twee leuke manga-artists gevonden uit 86. De manga-artist van Attack on Titan komt uit 1986. En die van My Hero Academia ook. Kijk. Dat is dan wel grappig om te zien dat dan nu ook rond deze tijd allemaal geanimeerd wordt. Animaties van zijn, dingen van die dan nu ook populair zijn. Dus je krijgt ook een beetje van die generatiegenoot met manga-artist. Dus dat is wel leuk om te zien.
Ja, want Attack on Titan, dat is Hajime Isayama. En My Hero Academia is Koei Horikoshi.
Yes. Over My Hero dus gesproken, de voice actor. Bakugo komt ook uit 86, dus dat is ook leuk.
Ja, wel leuk, zo'n jong stemgeluid, hè? En dan toch 40 zijn. Dan mooi.
Ja, zeker, ja. Ja, nee, overigens heb ik dat ook met de voice actor van Pingu, ook uit 1986.
Pingu? De penguin?
Pingu.
Ja. Noet, noet. Ja, dat is meneer Ryota Iwasaki. Bakugo wordt gedaan door Nobuhiko Okamoto.
Ja, eentje waar ik zeg van, oké, nou ja, even ter kennisgeving. Kirito uit Sword Art Online komt ook uit 86. En dat is Yoshigutu, zo, dat verpest ik helemaal, Matsuoka. Hoe zeg je dat? Het is wel allemaal, je kent ze wel.
Je kent ze.
Had jij nog bekende personen uit jouw geboortejaar?
Ja, er zijn mensen geboren en er zijn mensen overleden in 1989. Osamu Tezuka overlijdt, bekend van Pluto en natuurlijk Astro Boy.
Oh ja.
Dus we zijn daar een icoon verloren in dat jaar.
Ha, toen al joh. Ja,
ja, ja. Ja. Volgens mij is hij in 1928 geboren of zo. Dus hij is een van de grondleggers van Japanse anime met Astro Boy vooral.
Dit komt dus echt gewoon inderdaad omdat we gewoon Pluto 1 of 2 jaar geleden hadden. Dus dan verplaats je ook van wanneer zou de manga zijn geweest en de maker zijn geweest. Dus bewijst ook de tijdloosheid. Tijdloze.
Ja, en in 1989 komt in augustus nog een tv-special uit. Gebaseerd op een van zijn werken. Tezuka Osamu Monogatari Boku wa Son Goku. Komt nog uit. Echt zo'n Japan-only ding. Ja, een vertelling van het verhaal van Son Goku. Inderdaad, Dragon Ball Z heet ook Goku. Ja, dat is ook gebaseerd op dat Journey to the West verhaal uit China. Je ziet heel veel Son Goku's in Aziatische media. Laatst ook nog die game Wukong.
Ja, Black Myth.
Ja, Black Myth Wukong. Ook gebaseerd op dat Chinese folklore sprookje is het eigenlijk. Dus we verliezen Osamu Tezuka, maar we krijgen iemand ook. Dat is Koyoharu Gotoge. Die ziet het levenslicht. Dat is de mangaka van Demon Slayer. En een andere mangaka en ook schrijver. Ze is vooral bekend geworden om haar schrijfwerk. Dat is Yoshitoki Oima. Zij heeft A Silent Voice geschreven. And To Your Eternity. We hebben ook een boel voice actors die het levenslicht zien. Yui Ishikawa. Zij is de voice actor van Mikasa uit Attack on Titan. Violet uit Violet Evergarden. En voor de gamers onder ons 2B uit Nier. Zowel de game als de anime. Fantastische voice actress. Heel erg bekend om haar stoïcijnse personages. Die dan ook kunnen omslaan naar echt die kracht en die passie. Wat je heel erg kent van de Mikasa en de Nier. Het timide karakter van Violet die langzaam uit haar schulp kruipt. Zij brengt dat zo prachtig tot leven.
Zeker, ja.
Echt een van mijn favorieten. Zij. Nog iemand die iconische rollen heeft vertolkt. Waaronder Gon uit Hunter x Hunter. De serie uit 2011. Dat is Megumi Han. Zij doet dat zo goed. Een heel uniek stemgeluid ook binnen shonen hoofdrolspelers. Je ziet vaak ook dat shonen hoofdrolspelers, zeker vroeger en zeker jongere jongens, dat die geacteerd worden door vrouwen.
Ja.
Dus Megumi Han is een Gon bijvoorbeeld. Ogata Megumi is, nog een Megumi trouwens, is Shinji uit Evangelion in de jaren 90. Maar ook nu in Jujutsu Kaisen is zij te horen als Yuta, Okotsu Yuta. Je ziet dat steeds minder trouwens. dat echt de hoofdpersonages door vrouwen worden gedaan. Want een Deku uit My Hero Academia, dat zou vroeger 100% door een vrouw zijn gedaan.
Ja.
Deku's voice actor is ook geboren in 1989. Dat is Daiki Yamashita. En dan de laatste, die wordt geboren in 1989... Nou ja, niet de laatste, maar de laatste uit mijn rijtje. Dat is Makoto Furukawa. Dat is de voice actor van Saitama uit One Punch Man. En ook Miyuki uit Kaguya-sama Love is War.
Oh, wacht even. Oké, okay. Ja, ik had die... ja, grappig joh. Ja, nee, dat ook. Ik wist niet dat die van beide was inderdaad. Ja. Ook weer een apart stemgeluid heeft hij. En echt een eigen stem wat dat betreft.
Ja, er was gewoon, er hing iets in de lucht of zo dit jaar. Ja, want wat hebben we besproken? In 1989 kwam uit Kiki's Delivery Service, Alfred Jodocus Kwak. Heel veel uit de World Masterpiece Theater, waaronder Peter Pan, Nobuken en Jungle Book, Shonen Mowgli. Pat Labor film en televisieserie Ranma One Half, Dragon Ball Z en Transformers Victory. Die laatst niet super boeiend. Ja, vergelijk dat met wat er in 1986 uitkwam.
Als ik zo even kijk, het is echt no contest wat mij betreft welk animejaar beter is. Het legt er toch uiteindelijk denk ik een beetje af. Je hebt natuurlijk wel Castle in the Sky en Dragon Ball. En Saint Seiya, Knights of the Zodiac kan je er misschien bij rekenen. Maar dan wordt het een beetje zoeken, als ik eerlijk ben. Fist of the North Star, The Movie. Ja, het legt het af denk ik tegen de serie zelf. Je hebt nog een Windaria die mensen vergeten. Super Mario Bros. Kan je vergeten. Ja, en Call Me Tonight heb ik genoemd. Maar moet je helemaal vergeten. Ja, nee. Dus ik denk ja, 1989 wint gewoon van 86. Zo duidelijk is het wel. Weet je wat me nou leuk lijkt? Als mensen in de Discord hun geboortejaar droppen. En dan we misschien eens twee nieuwe jaren erbij bij gaan pakken. En dan gaan we gewoon eens, dan gaan we gewoon nieuwe koppeltjes maken en kijken welk jaar verder gaat winnen. Is dat een goed idee?
Ja, yeah, I love it. Ja, want ik denk dat we misschien ook wel veel 90s babies hebben in de Discord.
Ja, en ook misschien mensen die nog net ietsjes vroeger zitten. Dus dan krijg je misschien ook een mooie clash van stijlen en invloeden en genres.
Ja, ik ben heel benieuwd. Uit welk geboortejaar kom jij en wat kwam er toen uit? En was dat een beetje goed? Laat het ons weten.
Ja. Nee, laat het ons zeker weten in de Discord, waar je gezellig bij kan komen. Dan kan je praten over dus jouw geboortejaar, maar ook over andere anime. Bijvoorbeeld die gewoon dit jaar uitkomt, mag ook hoor. Als je dit jaar bent geboren en je wilt daarover praten, kan dat ook.
Ja, we hebben heel leuk, echt spoiler topics per anime. Dus ja, dan kun je gewoon heel dedicated in een safe space schreeuwen over je favoriete serie die je nu kijkt.
Yes. Als je wil weten waar je die Discord kan vinden, kijk vooral in de show notes. Daar staat een linkje ernaartoe. Je vindt die link ook op www.eengeanimeerdgesprek.nl. Vond je de podcast leuk? Laat een rating achter op de plekken waar het kan, zoals Apple Podcasts of Spotify. Hoe meer ratings, hoe zichtbaarder we zijn, hoe meer mensen ons vinden en hoe meer geboortejaren we in de Discord weer krijgen. Jos, waar kunnen mensen jou vinden?
Ik zit op Blue Sky. Daar ben ik Jos. Dat is DJOS.
En ik ben te vinden in de Discord. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Doei doei!